Ik zeg altijd, je hebt al zoveel gegevens. Ga nou eerst eens kijken in je huidige database welke informatie heb je al. Ga eerst daar maar eens mee aan de slag.
En zolang het een papieren exercitie blijft, komt er geen energie vrij. Ontstaat er geen goed beeld bij wat willen we nu echt met elkaar. Welk probleem willen we oplossen? Dus begin.
Zo ongeveer alle succesvolle bedrijven doen het. Beslissingen nemen op basis van data. Van grote strategische vraagstukken tot veel kleiner en concreet. Hoe zet ik mijn marketingbudget bijvoorbeeld effectief in? Data-gedreven werken wordt steeds meer de norm. En de vraag is, hoe ga jij dat aanpakken? Ik ben John van Schagen en dit is De Wereld van Werken. Een podcastserie die je wordt aangeboden door Juno. Het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken. Met in deze aflevering dus, zo word je een data-gedreven organisatie. Maar welke data heb je allemaal en hoe kom je van willekeurige informatie naar concrete inzichten? Vragen als deze, en nog veel meer natuurlijk, ga ik stellen aan Mark Gravenkamp en Viola den Hartog. Ze stellen zichzelf even voor.
Ik ben Mark, ik ben adviseur bij Juno. Ik werk meestal in rollen als project- of programmamanager. Daarbij begeleid ik organisaties bij het optimaliseren van processen, het ontrafelen van processen en ingewikkelde knelpunten.
En ik help organisaties bij het puzzelen rond hun uitdagingen. Dat doe ik op het gebied van digitale transformatie en de laatste jaren op het gebied van data-gedreven werken.
Ja, en over dat onderwerp heb je ook een boek geschreven.
Ja, dat klopt. Dus over het uitdagingen aangaan. Ik merk gewoon dat heel veel organisaties gewoon heel erg lastig vinden om aan de slag te gaan met data-gedreven werken. En samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen hebben we daar een leergang voor ontwikkeld. En heb ik samen met Mieke van Schaik een boek geschreven over hoe doe je dat nou?
En hoe heet dat boek?
Data-gedreven werken in de praktijk.
Nou, daar gaan we het zeker over hebben in deze podcast. Laten we even helemaal starten bij het begin, bij de definitie. Want Mark, de fundamentele vraag is natuurlijk, wat is data eigenlijk?
Data is feitelijke informatie. En dat is informatie die wordt verzameld, die wordt opgeslagen en wordt verwerkt. En het vormt de grondstof waarmee informatie wordt gecreëerd. En het is essentieel voor het nemen van beslissingen. En het identificeren van patronen en het verkrijgen van inzichten.
En nu zien we data feitelijk overal om ons heen. Als je puur kijkt naar organisaties, waar ligt die data voor het grijpen?
Data zit in CRM-systemen, klantsystemen, ERP-systemen, informatie over het bedrijf. Allerlei verschijningsvormen.
Wellicht dat er ook heel veel organisaties zijn die zullen denken van ja, data, ja, wij verzamelen eigenlijk nauwelijks data. Wordt dat vaak onderschat?
Dat denk ik wel. Er is vaak veel meer data dan dat bedrijven daadwerkelijk weten. Heel veel informatie, heel veel data verscholen in systemen, in Excel-overzichtjes. Als je het bij elkaar brengt, dan blijkt het altijd veel meer te zijn dan dat we denken.
Dat is allemaal ruwe data die jij hier schetst, Viola. Dat moet je dan vervolgens nog gaan opschonen, gaan analyseren. Wat hebben we daarvoor nodig?
Ja, kijk, belangrijkste is, wil je echt datagedreven werken, dan moet je die data gaan toepassen. Hè? Dus uiteindelijk is het belangrijkste is dat je het vraagstuk van een organisatie centraal pakt en dat je daar de data voor gebruikt. Nou, een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld voor mijn boek heb ik ook een interview gehouden met het Rijksmuseum in Amsterdam. En daar was de vraag, is dat de directie graag wilde weten, ja, hoeveel klanten hebben we nu eigenlijk? Maar dan is even de vraag, ja, wat is een klant? Ja. Een klant die een toegangskaartje koopt? Of is een klant die daadwerkelijk naar een museum gaat? Want je kunt prima een kaartje kopen voor volgende week. Nou, als je het nou hebt over het opschonen van data, dan is het vooral belangrijk dat je de juiste definitie gebruikt. In dit geval, wat is nou precies een klant? En dat je daar dus ook de juiste gegevens bij zoekt die precies conform die definitie ook toepasbaar is. In dit geval in een analyse over ja, hoeveel klanten hebben we nu eigenlijk als Rijksmuseum.
En nu noem je een heel simpel voorbeeld over wanneer koopt iemand een kaartje en wanneer komt iemand daadwerkelijk het museum binnenlopen.
Precies.
Maar als je dat, als je daar nog even verder naar kijkt, is dat nou ingewikkeld, dat opschonen? Is dat altijd zo simpel als dat je dat hier schetst?
Nou, ik geloof dat je het zo simpel moet maken. Je kunt het natuurlijk hartstikke complex maken. Maar het belangrijkste is, en dat is echt datagedreven werken, is dat je het gaat toepassen op een vraagstuk. Dus probeer ook, hè, dat is ook altijd mijn advies als ik bij organisaties kom. Je kunt er een hele, je kunt er bijna op afstuderen, hè, op data cleansing, zoals je dat mooi noemt. Maar het belangrijkste is van, wat is nou waardevol voor jouw organisatie? En ga met die bril ook kijken naar het opschonen eigenlijk van jou. Van jouw gegevens.
Ja, en wat zijn nou de risico's als je dat niet doet? Als je dus gewoon, als je ruwe data gaat toepassen?
Nou, in dit geval, hè, stel je voor dat je niet definieert wat een klant is. Nou, dan kan marketing een heel mooi dashboard hebben over het aantal klanten wat naar een museum gaat. Maar bijvoorbeeld de salesafdeling kan precies hetzelfde dashboard maken. Nou, het dashboard van sales gaat naar de directie, het dashboard van marketing gaat naar de directie. En dan zeggen ze, nou, we hebben bijvoorbeeld 1 miljoen klanten gehad. Dat zegt de een en de ander zegt, ja, we hebben 1,5 miljoen klanten gehad.
Ja, dat wordt ingewikkeld.
Dat wordt ingewikkeld. Wat is nou de waarheid? Hè? En nou, omdat je die data wil gaan interpreteren om bijvoorbeeld een vervolgactie te doen. Stel je voor, je hebt een doelstelling, 1,5 miljoen, dat is je doelstelling. Nou, dan zegt sales, kijk, we hebben het gehaald. Terwijl marketing zegt, nee joh, we lopen nog hartstikke achter op onze doelstelling. Ja, dan krijg je een welis-nietes discussie.
Als we dan kijken naar data-gedreven werken, de titel ook van deze podcast. Hoe zouden jullie dat willen omschrijven?
Het gaat eigenlijk over het maken van goede keuzes op basis van de juiste informatie. Dus op basis van data-inzichten. Denk bijvoorbeeld aan bezettingsschade op kantoor. Wanneer is de meest kansrijke dag om een groot event te organiseren met klanten? Willen we dat op de dinsdagmiddag doen? Waarschijnlijk tamelijk kansloos. Neem lekker de woensdagochtend. Dan weten we dat de helft van de collega's thuis werkt. Dus dat is een uitstekend moment om iedereen bij elkaar te krijgen.
Datagedreven werken gaat ervoor. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet alleen naar je gegevens kijkt, maar dat je ook een actie neemt op basis van het inzicht wat je krijgt. Want je kunt nog zulke mooie dashboards maken of nog zulke rapporten. Als je niet op basis daarvan een besluit neemt, dan werk je dus niet datagedreven. Heb je data-inzichten.
Ja, en waarom zouden organisaties hiermee aan de slag moeten eigenlijk, Mark?
Nou, wat we nog veel zien is in organisaties is dat de keuzes gemaakt worden op basis van onderbuikgevoel. Zonder dat daarbij een duidelijke data-grondslag is. Hè? Zonder dat er feitelijke gegevens worden gebruikt als basis voor die besluitvorming.
Er zullen wellicht ook mensen zijn, Violi, die denken, ja, die onderbuik, die is op zich best een hele goede raadgever voor mij.
Ja, nou, hartstikke mooi. Ik zou zeggen, neem die altijd mee. Hè? Onderbuikgevoel is heel erg belangrijk. Maar als het daarbij blijft, hè, dan blijft het ook een beetje gissen. Wie heeft nou gelijk of niet? Dus ja, waar wij eigenlijk ook vanuit Juno naar gaan kijken, is ook vooral, oké, in hoeverre kun je dat onderbuikgevoel nou ook staven met data? En klopt dat onderbuikgevoel? En als dat klopt, hè, dan is dat hartstikke mooi. En dan kan je dat voor de rest ook. Dan is het geen onderbuikgevoel meer, maar dan is het ook iets waar je de vervolg van je acties op kan baseren. En het hele wel is niet eens, haal je er dan gewoon uit. En dat is gewoon prettig.
En Viola, dan zou je misschien kunnen denken, ja, datagedreven werken, dat is vooral een feestje voor de IT-afdeling. Daar heb ik verder niet zoveel mee.
Nou, ik hoop eigenlijk dat de luisteraar tot nu toe heeft gehoord dat ik het vooral over de vraagstukken vanuit de organisatie heb. Want het gaat helemaal niet om IT. Het gaat er vooral om, wat zijn de uitdagingen voor een organisatie? Ik werk veel met gemeentes en die hebben ongelooflijk veel maatschappelijke uitdagingen. Zoals de woningbouw, klimaat, maar ook wat ik net zei, de jeugdzorg. Dat zijn de vragen. En data kan je echt gebruiken om ervoor te zorgen dat je die maatschappelijke uitdagingen kan helpen oplossen. Hè, Mark, jij werkt ook veel bij callcenters. En dat is natuurlijk bij uitstek een afdeling die heel veel meer data doet. Ja, en daar zie je ook dat het niet om de data gaat, maar vooral om het helpen van klanten.
Dus die klanttoepassingen, die zijn belangrijk. Nu kijk ik even naar deze wereld en dan zie ik met name de grote techbedrijven uit Silicon Valley, Amazon, Uber, enorm data gedreven. Hoe zouden jullie de datavolwassenheid van de gemiddelde MKB'ers in Nederland willen omschrijven? Hoe ver zijn we?
Ik denk dat er heel veel data beschikbaar is. We hadden het eerst over ruwe data en we hadden het over de toepassingen, de dataproducten en echt data gedreven werken. Ik denk dat er op het gebied van data beschikbaarheid eigenlijk helemaal geen probleem is. Als het gaat over het maken van de juiste keuzes op basis van de informatie die data verschaft, dan hebben we nog een heleboel stappen te zetten.
En je zult zien, sommige MKB's zijn er heel erg ver mee. Hè? Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld kappers die alles op data doen. Hè? Dus bijvoorbeeld een melding versturen naar hun klanten van, het is weer 6 weken geleden dat je geweest bent. We hebben volgende week 3 afspraakmomenten. Hè, wanneer komt het je uit? Nou, dat is een MKB die bijvoorbeeld heel veel met data doet.
Als we dan even kijken naar een niveautje hoger, welke mogelijkheden zie je dan nog meer?
Ja, laat ik 2 voorbeelden noemen. De eerstvolgende stap die je kan zetten is, we kennen ondertussen allemaal ChatGPT. Dat is eigenlijk een taalmodel waarbij je vragen kan stellen. Nou, heel veel organisaties zetten die nu ook in om hun eigen chatbot op de websites te optimaliseren. Nou, dat is net wat ingewikkelder dan een volgende stap. Nou, en dan wil je echt een grote stap maken. Dan zie je bijvoorbeeld digital twinning. Dat is eigenlijk een digitale kopie van de werkelijkheid. Nou, neem bijvoorbeeld een stad. Als je daar een digitale werkelijkheid van kan gaan maken, dan kun je ook allerlei dingen doorrekenen. Bijvoorbeeld vraagstukken rond mobiliteit, rond woningbouw. Of een digitale kopie van een patiënt, waarbij je kunt zeggen, oké, we gaan niet op de patiënt zelf experimenteren, maar we gaan eerst dat op de digitale kopie toepassen. Nou, dat zijn best wel ingewikkelde voorbeelden waarin data echt kan helpen voor organisaties. En je echt ook het verschil kan maken voor in dit geval klanten of voor burgers of voor patiënten.
En dit is ook het niveau waarop Juno acteert?
Waar wij echt in helpen is, hoe maken we dit nou weer simpel? Dus hoe zet je hier de eerste stap in? Hoe breng je de verschillende partijen bij elkaar samen? En hoe ga je daar dan, ook al is het ingewikkeld, maar hoe ga je daar de eerste stap in zetten? En dan eigenlijk stil komen te staan.
Mark, wat doen jullie eigenlijk om organisaties meer data gedreven te laten werken?
Dat pakken we sowieso stap voor stap aan. Het onderwerp is groot, kan snel ingewikkeld worden. We hadden het eerder al over het onderscheid tussen business, daar waar het werk wordt uitgevoerd, en IT. Verschillende organisatieonderdelen. Probeer die organisatieonderdelen eerst maar eens bij elkaar te krijgen om te definiëren wat de behoefte is. En met elkaar stap voor stap te werken naar een eerste doel toe. Met het einddoel in gedachten.
Een concreet stappenplan dus. Viola, hoe ziet dat er verder uit?
Dat klopt. Hè? Samen met Mieke van Schaiken bij Eindhoven hebben we een 7-stappenplan ontwikkeld. En dat begint met het vraagstuk vanuit de organisatie. Die stel je centraal. Vervolgens ga je kijken hoe kan data me helpen. Hè? Dat is de tweede stap, de databehoefte. De derde stap is het inrichten van de dataketen. En dan heb je het over het ontsluiten van de data, het analyseren van de data en vervolgens het tonen van de data. En de vierde stap gaat het over het betrekken van de juiste mensen, de juiste datarollen in de organisatie. Bijvoorbeeld het ontsluiten van de data, het systemen, dat doet dan bijvoorbeeld met een duur woord de data engineer. Maar vervolgens heb je een data analyst of een BI specialist die data gaat onderzoeken. En je hebt weer andere mensen, bijvoorbeeld een UX-designer, die daar bijvoorbeeld een heel mooi dashboard van maakt, zodat het ook heel goed leesbaar is.
De gemiddelde MKB'er zou zeggen, al die mensen, die heb ik niet hier op de payroll staan.
Nee, precies. Dus je kunt het, daarom noem ik het ook datarollen. Eén persoon kan prima alle rollen doen. En heel erg bij een MKB'er, neem bijvoorbeeld een kapper, die kan prima uit zijn eigen IT-systemen de klantgegevens verzamelen. Die kan in Excel daar een heel mooie analyse op maken. Ja, en dan is misschien meteen de Excel-tool ook de visualisatie van de data. Dus je kunt het heel ingewikkeld maken, maar je kunt het ook gewoon heel simpel doen.
Dat zijn vier concrete stappen. En Mark, dan heb je ook nog een drietal hygiënefactoren.
Zeker. Denk aan kwaliteit, veiligheid en heel erg belangrijk, data-ethiek. Dat laatste gaat over hoe pas je data toe, welke informatie gebruik je, welke keuzes maak je daarin, welke verantwoorde keuzes maak je daarin. En ben je ook heel erg bewust van de data die je gebruikt en de risico's die je daarmee neemt.
Dit gaat dus ook over privacy?
Dat klopt. Dit gaat over het gebruik van klantdata. Dit gaat over informatie over inwoners, als je het over overheden hebt. En dat kan heel dichtbij komen.
En tegelijkertijd het schenden van privacyregels, Viola, dat kan voor organisaties ook wel een risico zijn, een drempel zijn om hiermee aan de slag te gaan.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het mooie is wel, heel veel organisaties hebben een privacy officer die heel goed weet wat wel en niet kan. Maar ook voor de MKB'er, je hebt gewoon heel veel wat je online kan vinden over hoe ga ik verantwoord om met privacygegevens. En het allerbelangrijkste is dat je alleen die gegevens verzamelt en gebruikt die je ook echt gericht op jouw vraagstuk kan betrekken. Dus ga niet lukraak vaak informatie verzamelen die je niet gaat gebruiken. De kans dat je dan met privacywetgeving te maken krijgt is gewoon heel groot. Maar als je bijvoorbeeld, het voorbeeld van de kapper, als je die informatie verzamelt die je ook vervolgens gebruikt om in dit geval klanten te helpen herinneren aan hun volgende afspraak, of gaat nadenken over welke shampoo is het beste voor je, dat is allemaal prima te doen. Dan hoef je echt niet bang te zijn voor het schenden van privacy.
Mark, als jullie bij bedrijven komen of bij overheden, wat zijn voor mensen redenen om vooral niet data gedreven te worden? Waar zitten de obstakels?
Nou, dat kan bijvoorbeeld het voorbeeld zijn wat voor jou daarnet noemt. Hè? Ik noem dat eigenlijk angst. Hè? Dat gaat over, mag dit wel? Is dit niet te ingewikkeld? Welke risico's nemen we? Hoe zorgen we ervoor dat we dit op een veilige manier doen, dat iedereen snapt, blijft snappen waar het over gaat.
En ik geloof in jouw boek, Viola, beschrijf je ook twee typen valkuilen.
Ja, je hebt twee typen valkuilen. De ene is dat je er te lang over praat. Hè? Dus wat Mark zegt is van hoe mag dat allemaal wel en is het wel verantwoord? Nou, dan kom je niet van papier af. Hè? Dus dat is de ene valkuil. En de andere valkuil is dat je gewoon heel veel informatie verzamelt. Of laat ik het zo zeggen, heel veel gegevens verzamelt. Maar niet kijkt naar wat er echt nodig is in de organisatie.
Dus welk probleem los je op?
Ja, precies. Bij die tweede verzamel je gegevens, maar je lost geen probleem op.
Nee, dus echt een specifieke klantvraag in deze. Mark, ik hoor jullie tussen de regels door ook een beetje zeggen, ga gewoon aan de slag.
Dat klopt. En dat kan heel kleinschalig, met misschien wel een experimenteel karakter.
Ja, maar moet dat ook heel kleinschalig in het begin?
Als je van de grond wil komen, als je echt wil gaan snappen waar het over gaat, business en alle andere afdelingen die hier een rol in spelen bij elkaar wil brengen, dan moet je ergens beginnen. En zolang het een papieren exercitie blijft, er komt er geen energie vrij, ontstaat er geen goed beeld bij wat willen we nu echt met elkaar, welk probleem willen we oplossen. Dus begin.
Een heel concreet probleem. Ik kan me voorstellen dat luisteraars nu al zitten te denken bij hun eigen organisatie. Ja, hoe kom ik daarachter? Hoe kom je daarachter?
Ik zou gewoon zeggen, elke afdeling maakt een jaarplan. Wat staat er in je jaarplan? En, en kijk gewoon van hoe kan data me helpen? Bijvoorbeeld, alle bedrijven denken na over hoe kan ik mijn klanten nog tevredener maken? Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, daar kun je heel veel data voor gebruiken. Ander voorbeeld is, hoe kan ik mijn processen efficiënter of effectiever inrichten? Nou, ik denk dat er geen jaarplan is waar zoiets, hè, en dan wellicht in andere bewoordingen, waar dit niet in staat. Dus kijk vooral naar datgene wat je zelf wil bereiken, wat in je jaarplan staat. En ga dan kijken met mensen vanuit de afdelingen die met data aan de slag gaan. En stel gewoon de open vraag, kun jij me helpen met dit probleem? En wat betekent dat dan precies?
Heel concreet, heel klein, is dat inderdaad ook een valkuil, Mark? Dat organisaties hiermee aan de slag gaan en dat ze een heel groot probleem in één keer willen oplossen en dat ze dan gaandeweg een beetje verzand raken?
Absoluut. En dan blijft, hè, waar we het net al over hadden, blijft het een papieren exercitie. Dan wordt het vraagstuk alleen maar groter en onoverzichtelijker.
En als je ook geen resultaten ziet, dan kalft het enthousiasme ook een beetje af.
Exact. En dan gebeurt er dus niks meer.
En dat zien jullie regelmatig ook in organisaties gebeuren, Viola?
Dat klopt. Hè. Wat je bijvoorbeeld vaak ziet, is dat er eerst wordt gekeken welke data heb ik precies nodig. En dan gaan ze allerlei data verzamelen. En ik zeg altijd, je hebt al zoveel gegevens. Ga nou eerst eens kijken in je huidige database welke informatie of welke gegevens heb je al. Ga eerst daar maar eens mee aan de slag. Dus probeer niet ineens allerlei nieuwe informatie en nieuwe gegevens te verzamelen. Maar ga vooral kijken rond dat vraagstuk welke gegevens heb je al, ga daarmee aan de slag, ga daarmee de eerste inzichten geven. En dan kun je vervolgens, als je dan getriggerd wordt en enthousiast wordt, kun je altijd nog weer op zoek naar nieuwe gegevens en nieuwe data.
Mark, wie binnen organisaties moeten dit vraagstuk oppakken? Is dit IT? Is dit HR?
Dit is een vraagstuk primair van de business, waarbij IT ondersteunend is, waarbij er ook een specifieke HR-vraag kan zijn. IT ondersteunend kan zijn. Maar de vraag moet in mijn optiek altijd vanuit de business ontstaan.
Dat zie ik ook zo. Ik geloof wel dat het een beetje managementtermen, maar je hebt top-down en bottom-up allebei nodig. Bottom-up, omdat de vragen vanuit de organisatie moeten komen met de mensen die daar gewoon mee aan de slag zijn. Aan de andere kant wil je echt hier een verandering in maken. Dan heb je ook een cultuurverandering nodig. Dan moeten op een gegeven moment wil je ook nieuwe investeringen doen in zo'n dataketen. En daar heb je ook echt wel de directie voor nodig.
Helemaal eens. En dat betekent dus ook dat de directie een heldere richting moet geven. Afdelingen bij elkaar moet krijgen. Mensen moeten aanspreken op hun rol en hun verantwoordelijkheid daarin. En dat betekent ook dat de directie moet uitstralen dat dit de weg is om te gaan. En ook keuzes moet maken op het moment dat het te groot wordt, dat het uit de hand loopt en dat we verzanden in de situatie die we net bespraken.
En Viola, tot slot dan, is dan de belangrijkste acties zijn begin en begin klein?
Dat is de belangrijkste.
En dat zei Viola den Hartog. Ik sprak met haar en haar Juno-collega Mark Gravenkamp over het nut van datagedreven werken en hoe je dit in je eigen organisatie aanvliegt. En kun je daar wel een beetje hulp bij gebruiken? Nou, stuur dan even een mailtje naar info@juno.com. Dat is Griekse I, dubbel N, O. Juno dus. Ook als je andere vragen over het nieuwe werken hebt trouwens. Dit was De Wereld van Werken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.